Voor de luisteraars thuis willen we de schriftgedeelte en de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is deze morgen uit Genesis 12. We noemen nu de schriftlezing Genesis 12. En we zingen psalm 89 vers 7. Psalm 51 vers 6. Psalm 77 vers 5 en 6. En psalm 89 vers 8. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Genesis 12 en we zingen psalm 89 vers 7, psalm 51 vers 6, psalm 77 vers 5 en vers 6 en psalm 89 vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen van psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Zevende vers van psalm 89. Gods heilig en onfeilbare woord komt tot ons. Het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, vanaf het 12e hoofdstuk. Ik noem die Genesis 12. Vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. Om aansluitend te zingen van Psalm 51, vanaf het 6e vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Zesde vers, Psalm 51.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult er geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en wat, al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen.
Thank you.
De Heere nu had tot Abram gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En u zullen die alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem en Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broeders zoon. En al hun haven die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. En Abram is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, en tot aan het eikenbos Moré. En de Kanaanieten waren toen de tijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abram en zeide, uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte ten het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar den Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden. En hij was honger in dat land, zo toog Abram af naar Egypte, om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen, dat is zijn huisvrouw en zij zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel gaat om u en mijn ziel om u te leven. En het geschiedde als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat zij zeer schoon was. En ook zagen haar farao's vorsten en prezen haar bij farao, en de vrouw werd weggenomen naar farao's huis. En hij deed Abram een goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezels, en knechten en maagden en ezelinnen en kemels. Maar de Heere plaagde farao met grote plagen, ook zijn huis ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep farao Abram en zeide, wat is dit, dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zou genomen hebben? En nu, zie, daar is uw huisvrouw. Neem haar en ga heen. En farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidden hem, zijn huisvrouw, en alles wat hij had.
We willen samen zingen van Psalm 77, dan het vijfde en zesde vers, Psalm 77, vers 5. Zou de Heere zijn gunstgenoot, dacht ik, dan altoos verstoten. Vers 6. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. 5. 6. Psalm 77. Gemeente, wij hebben samen gelezen het 12e hoofdstuk van het eerste Bijbelboek, het boek Genesis. En de woorden ter prediking vindt u in het bijzonder in het 17e vers van het hoofdstuk. Maar de Heere plaagde Farao, het grote plaag, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Gemeente, laten we dat eens vooraf zeggen. Het gaat in deze geschiedenis, en dat geldt niet alleen voor deze geschiedenis, maar eigenlijk voor alles geschiedenis in de Heilige Schrift. Het gaat in deze geschiedenis niet in de eerste plek, en zelfs ook niet in de tweede of in de laatste plek, om Abraham. Het gaat niet om zijn persoon, maar het gaat om de zaak van de Heer. Nergens anders om. En, oh ja, als het gaat om de zaak van de Heer, dan zondert de Heer mensenkinderen die afkomstig zijn van Adam af. Hij zet ze apart. Hij werkt daar dwars doorheen. Als hij zegt, bij dat hij Abraham roept om uit te gaan, wees een zegen. En dat betekent niet, u moet nu uw best gaan doen om een zegen te zijn. En aan de slag gaan. Dat moet je nog gaan doen in Gods Koninkrijk. Dat moet je nog gaan doen. Mensen gaan bekeren. Ook een best gaan doen om anderen te gaan overtuigen. Is dat de bedoeling? Of gaat het om dat werk van God? En waar de Heer trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, schept hij iets nieuws. Iets wat door wedergeboorte, door herschepping, door vernieuwing niet meer hoort bij het stramien van deze wereld. Niet meer hoort bij het machtsbereik van de vorst der duisternis. Maar hoort bij dat wat God bezig is te doen. En dan krijgt de een hier een plekje. En de ander daar een plek. En de volgende daar een plek. Dan geurt de ene roos hier in de woestijn van deze wereld en de ander daar en de volgende daar. Maar het gaat om dat werk van God. En nergens anders op. Wees een zegen. Dat is met dat wat ik bezig ben te doen in u en door u heen. Bent u een zegen als drager van de belofte? In uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Teruggrijpend op die belofte direct na de zondeval. Ik zal vijandschap zijn. Tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Hetzelfde zal u de kop vermossen en gij zult de verzenen vermossen. Teruggrijpend daarop. Zegen zij. Als drager van die belofte. Dat God bezig is zijn raadsplan ten uitvoer te leggen. Ga gij. En hij gaat. Naar dat land dat God hem wijst. Dit is het. En dan heel eenvoudig, dit is het. En dan wordt het in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk op de proef gesteld. Dit is het. Dit is het. En dan mag je daar niet zomaar vandaan gaan. Hier heb ik u geplaatst. En dan mag je niet zomaar daar vandaan weglopen. Jona, hij moet naar Nineveh. Maar dat is levensgevaarlijk. Wij weten hoe die geschiedenis verlopen is. En is het allemaal niet zo ingewikkeld. Misschien wil Jona echt wel Gods woord gaan preken. Maar niet in Nineveh. Misschien best wel op die andere plek. En dan gaat hij de andere kant. Maar niet in Nineveh. Dit is het land. Dat ik u geven zal. Er komt er honger. Hongersnood. Nood. Want er staat niet voor niets dat het zwaar is. Het drukt als een loodzware last op het land. Er is geen regen. De regen blijft uit. En als er misschien al even iets regent, is het zo mondjesmaat. Dat de akkers geen vrucht dragen. En wat erop komt, verwelkt. Regen komt immers van boven. Regen en afhankelijk zijn van regen is een beeld van het afhankelijk zijn van hem die over alle dingen gaat en die alle dingen beschikt. Geen regen. Geen eten. Dan maar weggaan. Dan maar weggaan. Dan dit land maar verlaten. Dan die plek die de Heer heeft toegewezen. Achter je laten. Bitter werk, zeggen we dan. Je mag ook je verstand gebruiken. Je mag de middelen gebruiken. Je mag. We hebben 1000 uitvluchten. We gaan aan de slag. We gaan aan het werk.
We moeten dit, we moeten dat. Dominee, als je die kerk vol wil hebben, dan moet je... Nou, en dan komt er een hele lijst met allemaal dingen die je allemaal moet. Je moet dit zo doen, je moet dat zo doen, je moet hier aandacht aan geven, je moet dat niet te veel beklemtonen en dat weer juist wel. Dan zou je toch overspannen hoor. We moeten zoveel. Wij vinden dat wij zoveel moeten om de zaak te redden. Om de zaak te redden. Van de Heer. Abraham. Hij zou toch tot een groot volk worden. En vooral ook. In uw zaad. Zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Kinderloos, daar heb ik het probleem al. Sara was onvruchtbaar. Staat letterlijk in Gods heilig woord. En dan... Dan straks misschien van honger sterven. Laten we maar gaan naar Egypte. Want Egypte is niet afhankelijk van regen. Egypte is niet afhankelijk van de zegen van de Heer. Egypte is bovendien een land. Want het is echt niet zo. We denken vroeger, weet je, je pakt die. Nee, je pakt niet je fiets, want die had je niet. Maar je gaat naar een ander land toe en je gaat daar gewoon naar binnen en je doet wat je zelf wil doen. Egypte, dat is toch een gastvrij land? Natuurlijk, je moet je aanmelden, dat doet hij ook. En die vorsten die hier genoemd worden in dit verband, dat zijn hoge ambtenaren. Die Abraham horen en die kijken wat hij allemaal bij zich heeft, inclusief zijn vrouw. En die daar verslag van opmaken. Dat is heel gebruikelijk in die tijd. En dan vervolgens permissie vragen van het hof. Of deze rondtrekkende nomadengroep toegelaten mag worden tot het land. Maar Egypte doet dat toch? Egypte opent de deur. Egypte is gastvrij. Nog eens een keer. Egypte, dat land dat niet afhankelijk is van regen. Dat kunnen onze kinderen wel vertellen. Dan heb je de Nijldelta. Is vertakt. En waar het water niet rechtstreeks komt, daar kun je kanalen aanleggen. Dat heeft men gedaan. Een vruchtbaar land. Heel anders dan dat land. Wacht even, dan welk land? Ja, Kanaan. Dan dat land der belofte. De wereld is beter dan het erfdeel van de Heer. Ziet u hoe Abraham wees een zegen, wegglijdt. Die de drager is van de beloftenis, wegglijdt. En het komt van het een in het ander. En het komt van de ene zonde in de andere zonde. Het is niet zomaar een gebeurtenis die heel vervelend afloopt. Voor Abraham en voor Sarai. Waar je dan over kunt filosoferen en wat lessen uit kunt trekken. Maar de zaak van de Heere is in het geding. De zaak van de Heere staat op het spel. De zaak van de Heere wordt hier door de drager van de beloftenis, de drager van de zegen, de drager van die zegen die leven is tot in eeuwigheid, verkwanseld. Esau is een slechte man, ja. Toch? Want je mag niet hopen dat je bent als Esau. Onverschillig. De oudste. En verkoopt voor een bord met eten, een bord met linzensoep. Verkoopt hij zijn eerstgeboorte. Een goddeloze man. Maar is Abraham in zichzelf beter, anders? Bent u, ben jij, ben ik in onszelf beter, anders? Of is Abraham ten diepste vanuit zichzelf precies hetzelfde? Precies hetzelfde. En dan kun je dat met een vroom sausje overgieten. Maar hij gaat weg. En hij zoekt het buiten en zonder de Heer. Hij acht de barmhartigheid van deze wereld groter dan de genade van God. Hij steunt en leunt meer op de dingen van deze wereld dan op God alleen. De gemeente. En ik kom naast u zitten, dat weet u wel. Daar is wederbarende genade voor nodig. En dat is keer op keer opnieuw nodig. Om het uitsluitend en alleen te verwachten van de Heer. Je wil zeggen, ja, Abraham die is geroepen uiteindelijk uit Ur der Chaldeeën en dan via Haran enzovoort. Heb je een geordende samenleving. Een structuur. We zeggen vandaag de dag een vangnet. Als je in het nauw komt, weet je, dan klop je bij de gemeente aan. Of dan heb je dit, of dan heb je dat. Weet je, wat overkomt je nou? Ja, tuurlijk, je kunt een keer gaan sterven. En ja, je kunt een ziekte opdoen waar geen kruid tegen gewas. Ja, dat kan. Maar daar kun je niks aan doen. Dan zeggen we... dat zijn geen mensen die je dat aandoen. Hoort u dat? Ik weet niet of u hier in het oosten van het land die uitspraak ook kent. Misschien best wel en misschien ook al niet. Maar in het westen wordt het nog wel eens gezegd. Het zijn geen mensen die je dit hebben aangedaan. Oh, daar heb je het. Dus de mensen, de wereld, het machtsbereik van de zonde is barmhartiger dan God. Dan kunnen we in de kerk op. Dat is een gunnende dominee. Ja. Prachtig. Kun je bijschrijven op je cv. Heb je helemaal niks aan. Gunnende dominees heb je helemaal niks aan. Die staan de heren in de weg. Die doen. En dan heb ik het niet over de anderen hoor. Dat bedoel ik niet. Blijf maar bij mezelf. Die doen alsof ze barmhartiger zijn dan God. Om bij de mensen in de gunst te komen. Dat zijn niet vrienden van de bruidegom. Maar dat is zo'n zogenaamde vriend van de bruidegom. Die zelf met dat meisje wil trouwen. Met die bruid wil trouwen. Achterliggende week zijn twee... jonge stellen die elkaar het jaarwoord hebben gegeven uit die midden. Ze hebben de ceremoniemeester en die gaat probeert daartussen te zitten. En heeft eigenlijk ook wel een oog op dat meisje, die vrouw. Dat. Geen mensen die het u aandoen. goddeloze. Dat God van zijn eer beroofde. Maar nou dateren dat alles verwacht van de Heer. Dateren dat het niet kan nalaten op de Heer te steunen. Dat gelooft in zijn trouw, dat gelooft in zijn goedheid, dat gelooft in zijn almacht, dat gelooft in zijn wijsheid. Dat geloof, dat kinderlijk betrouw, dat een vaste grond is van de dingen die men hoopt en dat een bewijs is van zaken die men niet ziet. Dat als er iets is, doet wat dat kleine meisje doet of dat kleine jongetje doet. Wat doet dat meisje dan? Wat doet dat kind dan? Is er wat gebeurd? Is er verdriet? Is er pijn? En het gaat in één rechte lijn naar mama toe. Mama. Je hoeft dat kind niet bij de arm te pakken, het rukt zich los. Je kunt een broer zijn, je kunt een zusje zijn, of weet ik wat. Het kind rukt zich los. Ik moet mama hebben, of ik moet papa hebben, ik moet mama hebben. Dat is die kinderlijke vrees. Dat moet de Heer hebben. Maar dat kan alleen als wij weten wie Hij is, hoe Hij is. Als wij, omdat wij dat hebben meegemaakt, weten hoe danig Hij is. Als wij weten waar Hij ons vandaan heeft gehaald, waar Hij ons opgeraapt heeft. Wij die buiten het paradijs zijn, wij die bij Egypte horen. Wij die bij dat systeem van de zonde horen. Wij die daar als een vis in het water waren. Wij die gewend waren aan het leven waarvoor God geen plek was. En geen plek is. Wij die daar vertrouwd mee waren. En op alles ons vertrouwen stelde, behalve op Hem. Het was schuld. Schuld. Want zo ben ik niet geschapen. Zo ben ik niet geschapen. Maar geschapen opdat ik niet buiten Hem zou kunnen. Het ging in het paradijs niet om die bomen en om al die andere dingen. Dat betekende eigenlijk niets als God er niet was. Hem te kennen aan de wind is en dat kwijt. Die omgang met de Heer. Zo diep gezonken. Zo diep gezonken. En nou zegt Hij. Die zijn oordelen over mij, over u, over jou, zou moeten voltrekken. Dat Hij één doet komen. En die ene staat heel dicht bij Hem. Ja, die ene is God uit God en licht uit licht en waarachtig God uit waarachtig God. Ik en de Vader zijn één. Die Hij doet komen. Omdat Hij dat wat vernieuwd werd door de zonde hersteld zou worden door Hem. Dat grote raadsplan. En daarbij inbesloten te worden. Daarvan deel uit te maken. Als kerk iets van kerk zou hebben. Dan maakt het deel uit van dat nieuwe. Van dat wat God bezig is te doen. Van dat wat zal uitlopen op dat heerlijke. Er zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid wonen zal. Niet alleen een nieuwe hemel, ook een nieuwe aarde. En dat nieuwe wat Hij hier schept, dat hoort reeds daarbij. Dat heeft die toekomst. ben oud, dominee. Ik kan niet meer mee in het arbeidsproces, kan niet meer dit, kan niet meer dat. De samenleving zegt ja. Nou ja, natuurlijk, we moeten nog zorgen en zo. Maar ja, daar denken we tegenwoordig ook al heel genuanceerd over, maar laten we dat even laten rusten. Hij bent een ballast voor de samenleving. Kijk, dat is de wereld. Jonge mens, dat is je voorland. Als je deel uitmaakt van het systeem, dan word je een ballast voor het systeem. Dat groeit met de jaren. Groeit met de jaren. Nou, maar als die vrouw in verwachting is, eerst maar eens even kijken of dat kind wel echt wel goed ter wereld zal komen. Anders kunnen we er pas een streep onder zetten. Het wordt een ballast. Nou ja, zo zijn er talloze voorbeelden. Dat is het systeem van deze wereld. Dat is het systeem van de zonde. Dat is het systeem van het vorst der duisternis. Dat is het systeem van de mensenmoorder van den begin. En hoe ouder je wordt, hoe meer je ballast wordt voor de samenleving. Toch? Je kunt nu nog jong zijn, maar het is wel zo. Het is je voorland, als je dat mag beleven. En nou in dat werk van de Heer. Die oudere bloem, die oudere roos. Met al zijn gebreken, met al zijn tekorten. Met 1000 keer struikelen en vallen. Geurt heerlijker. De geur die de schepper, de herschepper erin heeft gelegd. Wat zou dat groot zijn? Wat zou dat heerlijk zijn? Wat zou dat godenverheerlijkend zijn? Als er zulke bloemen in de gemeente zijn. Jonge, hele kleintjes. Knopjes nog maar. En die tot bloei zijn gekomen. Ouder en ouder wordend. Bloeiend. Op de plek die de Heer ze heeft gegeven. Met een eeuwige toekomst in het verschiet. Omdat Hij getrouw is aan zijn eigen werk. Omdat Hij doorgaat met zijn eigen werk. Daar gaat het om. Maar wat doet Abraham? Hij struikelt, hij valt. En de ene zonde neemt de andere zonde mee. Hand in hand. Zo gaat het altijd. Want dan komt hij aan de grens van Egypte. En dan moet je dat gesprek met die ambtenaren aangaan. Ik zei al even, dat gaat heus niet even zomaar. Dat was het terapel van Egypte waar hij daaraan komt. Daar wordt een officiële verklaring opgesteld. Er wordt een officiële beslissing genomen. En dan. Ja, het is toch de wereld, hè. En in de wereld is niet de norm van Gods woord. In de wereld is niet de norm van Gods wet. Toch? Daar zijn we toch allemaal mee eens. En we zijn zelf allemaal onbekeerd, maar we houden ons echt niet aan de wet. In onze daden niet, in onze woorden niet, in onze gedachten niet. Maar de wereld is altijd nog slecht. Je weet maar nooit. Ze zullen mij doden. Dus zeg maar dat je mijn zuster bent. En we weten uit verdere geschiedenissen dat dat tot op zekere hoogte waar was. Maar het gaat hier om een leugen uit zelfbehoud. En eigenlijk nog erger, opdat het mij wel gaat. Om u. Als we dat op die manier in het vat gieten. Dan valt er in de wereld best nog wel wat aan vermogen te krijgen. De man die het moest hebben van genade. De man waarvan de Heer, tegen wie de Heere gezegd had, ga gij uit. Die buiten dat systeem geplaatst werd. En die gaat. De vrucht van wedergeboorte, die gaat naar het land dat God hem zal wijzen. Dit is het. is niet bezig met het materiële. Buiten de plek die de Heere wijst, buiten dat land van de belofte, is de wereld en buiten dat land van de belofte heersen de wetten van deze wereld. En dan gaat om het eigen ik. Ik mag toch ook best wat hebben. Is toch fijn als je wat achter de hand hebt op een bankrekening. Is toch fijn, zeker in deze tijd. En laat onze ogen maar niet sluiten voor de noden die er zijn en die, ik ken u wat dat betreft niet, wat dat soort omstandigheden betreft, maar de noden die ook onze gezinnen niet voorbij gaan in deze tijd. En wat de Heere geeft, dat geeft Hij niet om het op te potten. Maar opdat onze linkerhand niet zou weten wat onze rechterhand doet, dat is meer dan voldoende, dan begrijpt u wat ik bedoel. En dat geeft veel meer vreugde dan dat we het oppotten. Maar Abraham is hier bezig met zichzelf. En dan komt de Heer hem tegen. Want wie het pad kiest buiten en zonder God, valt in de strikken van de zon. En Sarai wordt genomen. Farao. Op een rechteloze, op een wetteloze manier, nee. Met de kennis die de Egyptenaren hebben, die officieel in de officiële documenten zijn vastgesteld. Ja. Als je natuurlijk wilt trainen, ook vandaag de dag, dan behoor je niet getrouwd te zijn. Dan kan het gewoon niet. Kun je natrekken. Dan wordt nagetrokken. Dat was toen niet anders. Het is toch zijn zus? Het is toch zijn zus? Dus er wordt die gaven die gegeven worden, dat geschenk dat Abraham krijgt, en het is een uitzonderlijk groot geschenk, het is een rijkmakend geschenk, maar het is de bruidschap. Het is een rijkmakend geschenk, maar het is tegelijkertijd een beschamend rijkmakend geschenk, want het is een rijkdom buiten en zonder God. Terug naar het begin. Het gaat niet om Abraham, zeiden we toen toch. Het gaat om Gods werk, om Gods raadsplan. Ga gij. En hij gaat. In uw zaad. Maar Sarah was toch onvruchtbaar. En nu? Wie de weg van het vlees kiest, wordt getuchtigd. Sarai is genomen. Hoe moet het dan met dat zaad? In uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Hoe moet het dan met die beloftenissen Gods? Hoe moet het dan? Nou, alles verloren. Is de mens dan toch sterker dan God? Is de macht van de zonde dan toch sterk? Behaalt de overste van deze wereld dan toch de overwinning? Is de macht van de zonde dan toch veel sterker dan de macht van God? Is dat wat met die bouw van die stad en toren in Babel niet lukte, dan nu toch gelukt, maar op een andere manier? Heeft de overste van deze wereld het dan toch gewonnen en zal hij dan toch niet komen? Die man van smart. Zal dan toch niet hij komen? Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden? Is dan toch dat raadsplan van God verijdeld? toch dat, je zou kunnen noemen de omdraaiing van dat stukje uit het Onze Vader. Is dat dan toch gelukt? Niet uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, maar net omgekeerd. Dat de rebels onze wil geschieden, en hier op deze aarde, en ook daarboven in de hemel. Wij bepalen. Wij zitten op de troon. Gij zult als God zijn. Zouden dan Gods belofte missen voor altijd hun vervulling missen? Maar God draagt zorg voor zijn eigen zaak. God draagt zorg. De Heer plaagt Farao. Wat moet je aan denken? Het staat er niet bij, je weet het niet precies. En dus moeten we er maar niet te diep op ingaan. Maar ik noem gewoon maar even wat betekenissen die met dat plagen samenhangen. Het kan de plaag van de melaatsheid zijn. Voor hem en zijn huis. Het breekt eruit. Of een andere ziekte, een andere besmettelijke, ernstige ziekte. Of plagen. Zoals ook bij de uittocht. Waar vandaan ook weer. Moeten onze kinderen even helpen. Want Dominus weet ook niet alles. Die uittocht, dat was toch ook uittocht uit Egypte. Daar gingen toch 10 plagen aan vooraf. Hier in Egypte doet God veel eerder eigenlijk al datzelfde. Om Abraham terug te brengen. Daar waar hij hoort. Daar waar hij moet zijn. In het land der belofte. Straks laat Farao, nadat hij Abraham heeft geroepen, hem transporteren. Dit is heus geen ere-escort of zo. Als ze hem geleiden en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Dat is wat we vandaag de dag zouden noemen een politie-escort. Zwaar beveiligd. Pas op. Dit is gevaarlijk. Dit is heel erg gevaarlijk. Wees een zegen. En ik zal uw naam groot maken in die zegen dus. Maar hier gaat hij beschaamd. Hé. Beschaamd heen. En tegelijkertijd, het is God die zorg draagt in deze weg en door deze weg heen. Dat Abraham, Sarai, weer daar komen waar ze moeten zijn. Die stammoeder. Sarai. Ter oorzake van Sarai. Want als dat kind geboren zal worden, zal dat kind geboren worden uit haar die onvruchtbaar was. Niet, om even vooruit te grijpen op een andere geschiedenis, uit Hagar. Hagar, die waarschijnlijk ook alles te maken had met deze geschiedenis. Hoe kwam Abraham anders aan die slaven en slavinnen? Inclusief Hagar. Uit Egypte. De Egyptische. Nee, Sarai. De weg van het onmogelijke. De weg van het ongedachte. De weg waarin God God is. De weg waarin God dat doet wat hem behaagt en daar de weg baant waar geen weg is. Alleen God is. We hebben het over wonderen, hè? Er was een wonder. Nou, dominee, wonder, dat is dat er iets gebeurt wat eigenlijk niet kan en wat God toch doet. Dat is waar op zich. Maar laten we nou eens iets anders zeggen. Iets anders proberen te omschrijven. We hadden het aan het begin over dat rijk van de zonde en het stramien van de zonde. Het stramien van deze wereld. Het leven buiten God en ook buiten Christus. Het leven, als je nog verder teruggaat, buiten het paradijs. En dat leven kent zo zijn grenzen. Zijn beperkingen. Dingen die niet kunnen. Dingen die, waar je tegenaan loopt en waar je niet overheen kunt. Dingen waar je dus, dat zegt de wereld, dat is de boodschap van deze wereld. En dat kun je echt geen goede boodschap, dat kun je geen evangelie doen. Dingen waar je dus ook niet te veel mee bezig moet zijn. Je moet niet te veel bezig zijn met de dood. Weet je, daar word je somber van. Je moet niet te veel aan denken, je mag van het leven genieten. Word je wat ouder. Nou, dominee, je kunt niet van mij verwachten dat ik aan de dood ga zitten denken. We hebben onze kleinkinderen gekregen. En misschien al een stapje verder, de achterkleinkinderen. Natuurlijk heb ik te gedenken dat ik moet sterven, maar je mag er toch daar nog van genieten. Dat is voor ze zonde. En laten we niet oordelen over elkaar in die zin. Laat alle oordeel maar aan de Heere zelf over. Maar verraden wij daar niet mee. En dat geldt als we ouder zijn. Maar dat geldt ook als we jonger zijn. Ik ben nog jong. Ja, wat overkomt? Ik ben nog jong. Huh? Een zogenaamde pandemie is. Dan weten we niet hoe snel we alle middelen te baat moeten nemen. Want ja, jongens. Je kunt toch niet nu in Kanaan blijven zitten. Je moet nu toch met z'n allen naar Egypte. Toch? Toch? Dat gebeurt toch niet? We zijn allemaal doodsbang. Letterlijk doodsbang. Maar weet je, er is een andere wereld. Een andere werkelijkheid. Een andere realiteit. Dat is dat wat kapot ging door die breuk in het paradijs. En dat is dat wat hersteld wordt, hoe ten dele in deze bedeling dat ook mogen zijn. Maar dat wat God herstelt, waar hij uit die duisternis haalt en brengt tot zijn wonderbaar licht. De wereld, ook de godsdienstige wereld, is een wereld, ook een godsdienstige wereld, waarvoor God geen plek is. En waar dus ook, omdat er voor God geen plek is voor zijn gezalfd. Die bouwlieden, die zijn een tempel aan het bouwen en dan vinden ze zo'n steen, waar moet je er nou mee? Die uiterste hoeksteen. Tot een hoofd des hoeks gesteld. Hè? Dat vinden we. Ja. Jongens, zo maken wij geen tempel. Zo bouw je als dominee of als kerkenraad geen gemeente. Weg daarmee. Dat is, die valt zo uit de toon. Die is zo anders dan al het andere. Daar kunnen we niks mee. Dat is geen baksteen zoals al die andere bakstenen. Dat is een wereld zonder God. Dat is een wereld zonder die uiterste hoeksteen. Dat is de wereld zonder Gods gezalfde. Desnoods een godsdienstige wereld. Maar een wereld buiten en zonder God. En er is een realiteit. En dat is dat herscheppende. Dat is dat vernieuwende. Dat is dat wat God doet. waar hij plaatst in een andere werkelijkheid, waar met alle struikel en val God de eerste wordt. Toch de eerste wordt. En waar wij struikelen en vallen, hij terugbrengt. En dat gaat soms in een uiterst beschamende wijze. In een uiterst beschamende weg. In een ontluisterende weg. En daar hebben we ons vlees niet voor over. Ook nou ontvangen genade niet. Dan staan we dicht bij Saul, die zegt, eer mij bij de oudste van het volk. Denk eraan, Samuel, ik ben en blijf uw koning. Abraham niet, hij dwaalt. En tegelijkertijd is er iets wonderlijks. Zijns ondanks, en dus ook ons ondanks, is Sarai terug. En komt Sarai terug en komt zelfs ook hij terug. Want de wereld drijft hem uit. Want de wereld kan niets. Oh, de wereld kan alles met ons. En de wereld kan zelfs alles met Abraham, dat blijkt wel. En de wereld kan alles met een dominee of met een kerkraadslid. Kan er alles mee. Maar de wereld kan niets met dat werk van God. De wereld kan niets met dat werk van God in dat hart van dat meisje. Dat toch naar buiten toe openbaar komt. Of in het hart van die jongen, of in het hart van die man of van die vrouw. En drijft uit. Jij hoort hier niet bij. Bij die andere werkelijkheid. Waar God regeert. En waar God zijn almacht toont. En waar God dat doet wat in die andere wereld niet kan. Dat in die andere wereld niet kan. In die andere wereld, waar we van nature allebei horen, daar kan de dood niet overwonnen worden. Maar in Gods werkelijkheid is de dood verslonden tot overwinning. Omdat er één, dat eigen kind van God de Vader zelf, die diepste weg is gegaan. Om tot een vloek gemaakt te worden met de vloek van anderen. Opdat daar waar geen weg was, de weg gebaand zou worden door het oordeel heen. Door het oordeel van de dood heen. Door het oordeel van de eeuwige dood heen naar het leven. Dat wat wij wonderen noemen, dat is bij God niet onmogelijk. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Misschien had ik gezegd dat we studeerkamer. Ja, weet je, een beetje weer zoals nu. En dan zet zelfs een dominee zijn raam open. Ja, nou maar goed, ik snap het. Dus ik hoorde, het gesprek was niet voor mij bedoeld, maar ik hoorde bij het tuinhekje een kereltje van een jaar of wat met de buurman discussiëren. Ik weet niet precies meer waar het over ging. Maar één ding bleef mij bij. Hij hield vol. Papa kan het. En de buurman zei, jochie, dat kan jouw papa ook niet. Maar vol overtuiging. Met zijn grote blauwe ogen. Die gingen steeds verder open. Papa, mijn papa kan dat. En dan weet ik niet meer waar het over ging. En dat is ook niet belangrijk. En misschien had die buurman in zekere zin wel gelijk. Maar die kinderlijke vrezen van de Heer. Hij vermag alle dingen. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat. Mijn hulp is van de Heer. Ja, welke God is dat dan? Die hemel en aarde gemaakt heeft. Zo groot is zijn almacht. Zou dan iets voor hem onmogelijk zijn? Je kan de wereld spotten. Maar ze spot alleen maar. Omdat ze God niet kent. Ik kan de godsdienstige wereld meewarig het hoofd schudden. Maar ze schudt alleen maar meewarig het hoofd, omdat ze God niet kent. Maar wie weet van die ene die in onze plek de weg baande waar geen weg was. Die kent iets van die kracht en die krijgt dat krediet op de levende God. die zorg draagt, inderdaad zorg draagt voor zijn eigen zaak, zorg draagt voor zijn eigen werk, die wegen ontsluit waar wij geen wegen zien, en waar wij het verkwanselen, om de eer van zijn grote heilige naam, ons ondanks, ingrijpt. Want het gaat om zijn zaak. Het gaat om zijn werk. Het gaat om zijn heerlijke naam. Het gaat daarom dat zijn koninkrijk komt. En dat zijn wil geschiet. Zoals zijn wil in de hemel geschiet. Zo ook op deze aarde. Er zal zijn een nieuwe hemel. Er zal zijn een nieuwe aarde. Waarin gerechtigheid wonen zal. En hij trekt de lijn. Want hij regeert. Hij regeert. En hoe groot is dat wonderlijke. Het diep verwonderlijke. Als God dan. Zomaar die jongen of dat meisje. Die man of die vrouw. Uit die duisternis haalt, zoals Abraham daaruit gehaald werd en opnieuw daaruit gehaald moest worden. En elke keer weer opnieuw. Om het van genade te moeten hebben. Maar om dan te leren, om dan erachter te komen dat we wel met de wereld beschaamd uitkomen. Nou ja goed, dat is misschien nog toe te stemmen. Dat wel met onszelf beschaamd uitkomen. Maar niet met de Heer. En dat de Heer niet zegt, maar Abraham. Weet je, ik heb het mee geprobeerd. Ik heb het geprobeerd, er is niks geworden. Peter, ik heb het met je geprobeerd. Niks geworden. Dominee, ik heb het geprobeerd. Ik dacht, misschien wordt het wat. Dat is niks geworden. Kerkraad, ik heb het geprobeerd. Dat is niks geworden. Ik ga aan jou voorbij, dominee. Ik ga aan jou voorbij, Peters. Ik ga aan u voorbij, Abraham. Ik zou zeggen, Heer, u doet geen onrecht. Maar dat hij dat niet doet. O, de wereld drijft Abraham en Sarai uit. Laat ze dan maar meenemen wat ze hebben. We hoeven het niet meer. Zo is de wereld dan ook nog eens een keer. Maar het is een aanklacht. Bij wijze van spreken. Abraham kijkt in zijn geldbuidel en het klaagt hem aan. Hij neemt zijn aanklacht mee. Abraham kijkt naar zijn kudde, naar die kamelen, die kevers. Het is een aanklacht. Want het predikt alles. Zijn struikelen en vallen. Kijk op je bankrekening. Het is een aanklacht. Maar nou dat wat God doet. Dan gaat het niet om de goederen van deze wereld. Het gaat niet om die kamelen, het gaat niet om die kudde, het gaat niet om goud of om zilver, het gaat niet om personeel, slaven en slavinnen, gaat er allemaal niet om. Maar dat God getrouw is, ondanks onze ontrouw. Dat God ons niet buitensluit. Waar wij het ernaar gemaakt hebben om buitengesloten te worden. Dat hij insluit. En dat hij doorgaat. Dat die zaligmaker het is. Waarvan de apostel zou getuigen die zich niet schaamt. Die zich niet schaamt hen broeders te noemen. Die zich niet schaamt voor een Abraham. Daar in Egypte. De wereld. Die zich niet schaamt voor een Abraham. voor een Petrus die zich niet schaamt. Voor die ellendeling, die zondaar, die zondares. Die dan ik ben, of u ben, of jij bent. Die zich niet schaamt. Opdat wij te meer krediet zouden krijgen. Op hem. En die bloem. Niet zichzelf verkondigt, maar de grootheid, de heerlijkheid van die God in Christus tentoonspreidt. Die bloem gaat geuren. Die bloem moet geuren. Die bloem is niet van kunststof. Dat is Gods werk. En Gods werk, dat verkondigt altijd zijn eer. En als het ergens over gaat, is het dat. Dat alleen. Dat ten volle zijn naam. Moet eeuwig de eer ontvangen. Amen. Zingen wij samen tot slot van Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, kracht van hun kracht. 8e vers van Psalm 89. Zegen des Heeren, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes
zij met u allen. Amen.